Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Gaat het wel goed, Anne?
Over het algemeen.
Ja, je ziet er een beetje dat het niet jouw ochtend is.
Het is al jaren niet mijn ochtend.
Sorry.
Dat valt je nu pas op. jij komt er steeds beter in en gaat mij steeds meer de maat nemen, heb ik gemerkt.
Dat is inderdaad een belangrijke verandering in de dynamiek in de groep.
Ja. Dat is mooi. Mooi om mee te maken. Ik gun het
maar je voelt gewoon die morele superioriteit van Alex die zijn midlife crisis gehad heeft.
Helemaal niet.
Ja, die merken wij allemaal, Alex.
Ja. Want wij moeten er allemaal nog doorheen.
Het wordt me heel erg dit opgedrongen.
Nee, maar we gunnen het je. We vinden het mooi om mee te maken.
We zien jou aan de overkant van de Sticht staan en we denken, ooit komen we daar ook. Maar het duurt nog even.
Ja, ik ben zover. Ik heb alles volgens mij.
Ja, everybody happy. Loop. Hanneke ook helemaal klaar?
Ja, ik weet het niet meer.
Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 5, Abe van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5 en Anne Janssens, vader van Julius van 5 en Doenja van 2, maak ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
Heer, heer.
Heer, heer. Met als eerste punt, Hanneke, je hebt first world problems die je even met ons wilt delen.
Oké. Er is een piefje in mijn laptop kapot. En toen dacht ik, ja, een palletje of een piefje of weet ik veel. Iets waardoor mijn gloednieuwe accu, die ongeveer 46 uur meegaat, niet meer opgeladen kan worden. En dat ligt niet aan de accu, dat ligt aan het oplaadpoortje. Dus ik bel naar mijn eeuwendurende garantie die ik had afgesloten on-site. Komen ze met een busje langs, maken ze hem meteen. En die vrouw zei, nee, uw garantie is verlopen. Ik zo, sinds wanneer? Is die garantie verlopen letterlijk op de dag dat die stuk ging?
No.
No.
Maar wacht, je eeuwigdurende garantie is verlopen.
Ja, drie jaar. Ik vind dat lang. 3 jaar on-site garantie dat er een mannetje langskomt om je laptop te maken.
Dit is net als die Twitter-grap over dat zout van 2 miljoen jaar dat iemand had gekocht. 2 miljoen jaar oud zout. Dat in januari van dit jaar niet meer goed zou zijn.
Oh, ja. Ja, precies. Ja. 2 miljoen jaar. Dan wordt het ineens stof.
Maar goed, jij dus bellen met Senior Web? Wat heb je gedaan?
Ik met Senior Web? Nee. Want ik heb want dat was dus echt balen. Maar ik heb dus een computer, meneer, jongen. Maar mijn laptop is pas 3 jaar oud. En dat is schijnbaar zo nieuw dat het vervangingsartikeltje nog niet in Nederland verkrijgbaar is. En nou duurt het een maand voordat hij uit China er is.
Het officiële piefje, want ik ben blij dat je de technische term gebruikt. Want anders zouden we het niet weten waar we het over hebben.
Maar als kun je
voor de
googlen.
Mensen die meeschrijven, ja, precies.
Het officiële piefje is nog niet in Nederland gearriveerd. Ja, nee, dat is vervelend.
Dus ik moet de komende maand, waardoor zegt dat ik een nieuwe laptop moet kopen.
Ja, maar jij hebt toch zo'n My First Sony laptop, zo'n echt het meest simpele model ooit.
Dat is helemaal niet waar. Ik heb een hele dure corporate laptop die ze allemaal hebben als je ergens in een duur kantoor komt. En een Novo 1X.
Of in een goedkoop kantoor.
Nee, ja, ik heb een hele dure laptop. Een hele goede ook. Die je ook van een flatgebouw kunt gooien. Maar nu is toch een piefje kapot.
Ja, ja ik zou dat niet doen met dat flatgebouw, hoor. Nee. Ik weet niet. Voelt er niet helemaal goed. Misschien wil je even met mijn moeder bellen, want die heeft een nieuw internetmannetje of een nieuw computermannetje. En ze houdt me niet over hem op. Dus hij is blijkbaar heel goed.
Ik voel me wel aangesloten bij je moeder. Ik zal wel even iemand uit Friesland gaan bellen of die even in Bergharen langskomt.
Hanneke, elke reden om de moeder van Nienke te bellen, direct aangrijpen, toch?
Zeker.
Ja, dat is waar. Ja.
Hartstikke leuk.
Maar nu wil ik dus even waarschuwen dat ik nu dus mijn nog oudere hufterproeven laptop weer van stal heb gehaald. Alleen die klinkt af en toe alsof er een helikopter opstijgt hier. Maar goed, dan weten jullie wat het is. En want ik ga niet meer iets anders doen. Wat?
En hij heeft dus geen camera.
Ja, dat is interessant natuurlijk voor de luisteraar om te weten, is even de setting. Misschien kunnen we weer even een foto maken, Nienke, want Hanneke zit er vandaag prachtig bij.
Ja, die is echt... Ja,
dit is...
Nou niet jouw kacheltje in beeld.
Nee,
dat is een
gaat
ander
niet
ding
over
voor de luisteraar.
Oh, ja.
Ja, dat is een ander kacheltje. Ja, dat komt nog, denk ik.
Het kachelproject, ja. Maar ik wilde nog even zeggen, Hanneke logde net in met een andere laptop en toen zag ze eruit als iemand... van het schilderij De Aardappeleters. Dus dat was ook niet helemaal de kwaliteit.
Dat was een smartphone, was dat.
Oh, nou, kun je nagaan. Maar laten we wel wezen, laten we eerlijk zijn. De luisteraars van Ik Ken Iemand, die komen niet voor de excellente geluidskwaliteit. Dus die zijn wel wat gewend. Ja.
Hè? Ja. Nee, dit is niet geluidskwaliteit. Beeld.
Beeld ook niet.
Ze komen sowieso niet voor beeld. Dat weten we ook.
Nee, dat is geweest. Dan hadden we 15 jaar eerder deze podcast moeten beginnen.
Ja. Maar ik neem het geluid precies hetzelfde op als normaal. Dus dat klinkt gewoon beter dan jullie in elk geval.
Nou, bedankt. Hey, we hebben twee rectificaties naar aanleiding van de aflevering van vorige week.
Waar ik niet was.
Waar jij niet bij was. Dus
en
één rectificatie komt van
Anne. Rectificaties gelijk.
Ja, dat zie je dan meteen. Ja. Het is toch een beetje alsof als Willem Dudok te veel praat bij de Rode Lantaarn, krijg je dat ook altijd.
Ja, ja, ja.
Wie is dat?
Je kent
Alex,
hem.
Wat zit je toch naar je boekenkast te kijken?
Ik zat dus te kijken of, of ik hier een boek heb van Hanneke met een auteursfoto. Dan kan ik die even plakken op...
Oh, wat leuk.
Oh, dat vind ik wel lief van je.
Maar ik kan het niet vinden.
Ah, oh, jammer. Oké, okay,
rectificatie. Ja, het was druk in de familie-app met alleen de broers. Omdat we het vorige week natuurlijk hadden gehad over ruzie. En dat ik vertelde over dat een vriendin van mij toen aan het flirten was met een van mijn broers. Toen zaten de broers allemaal over wie gaat dit.
Flirten?
Ja, toen kwamen kwamen er allemaal weer namen boven. Dat de een zei, oh, was dat ik met die? Of de ander zei, was ik het met die? Dat ik dacht, oh.
Al je broers.
Dingen die ik nog niet wist.
Al je broers.
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde dus nu, en ik weet nu ook weer hoe het was gegaan. Mijn broer had nog niet met mijn beste vriendin gezoend. Maar ze hadden uit mijn hoofd wel een afspraak staan om nog eens een keer wat te gaan drinken. En toen dacht ik, ja, maar dan gaat het dan sowieso gezoend worden en daar heb ik geen zin in. Maar ook dit kan weer een rectificatie opleveren volgende week. Want mijn broers waren hierover aan het praten in de app toen ik ergens in opname zat. Dus ik kon niet echt meedoen.
Je noemt ook geen naam. Meestal noem je namen van een broer.
Nee, dat vind ik ook totaal anoniem.
Maar omdat het dus elke broer kan zijn eigenlijk.
Ja, dat is klopt.
Ja.
Ik heb hele leuke outgoing sociale broers.
Ja. Dus je kan nog wat naar boven komen hier. Yeah.
Nou ja, maar dit is ook omdat ik wil hun privacy waarborgen. Ook omdat als zij de beerput opentrekken over met welke vrienden van hen ik allemaal heb lopen tongen, dan moet ik een nieuwe podcast beginnen, want we hebben echt te veel juice.
Maar kan het ook zo zijn dat doordat jij zo bent gaan stijgeren over dat jouw broer het gezoend of wel niet gezoend had met een vriendin, dat hij uiteindelijk ooit aan Boerske Vrouw moest meedoen?
Ik kan hier geen uitspraak over doen, want dan geef ik prijs welke broer het is. Doe
dat
niet.
Jij eigenlijk indirect al zijn liefdes.
Nee, ik was vroeger een groot voorstander van grote liefhebber van het tv-programma Zo Vader, Zo Zoon. Weet u dat nog?
Ja.
Met Gregor Bak. Nou,
met Gregor Bak.
Zie dit als een soort moderne versie van Zo Vader, Zo Zoon, maar dan Zo Zus, Zo Broer. En jullie maar toen maar gaan gokken over welke broer ik het heb. Maar uiteindelijk is er dus niks gebeurd. Maar er is gewoon hevig geflirt en toen heb ik er een stokje voor gestoken. Dat is het verhaal.
Ik zit wel te denken, het liefdesleven van Nienke de Jong zou wel de ultieme symbiose zijn tussen ik en iemand die in alle geschiedenis ooit.
Ja.
Ja, want dan krijg je allemaal van die anekdotes dat ik het festival Doer een jongen had versierd. En daar had ik toen een beetje mee zitten zoenen. En toen zei hij, ga je mee naar mijn tent? En toen dacht ik, nee, maar er ligt nog een boek in mijn tent dat ik uit wil lezen. En toen zei ik, nee, ik ga slapen. En toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen in de tent.
Dat moet echt een goed boek zijn, want dat boek is vaker genoemd, deze podcast. Ja.
Maar echt, het Doer staat bij mij in het rijtje het meest vieze festival ooit. En
ik vind dat niks voor Nienke, als ik heel eerlijk ben.
Ja. Want het was ook een beetje een oud imago, hoor. Want toen wij er waren, het was nog steeds best wel een vies festival. Maar het was niet zo dat de poep, zeg maar, dat de drollen langs je tent dreven of zo.
Precies. Toen nog niet.
Nee, toen was dat weer voorbij.
Toen niet maar meer.
Het was wel een goor festival. En het was daar zo dat De La Soul optrad. En dat het hele optreden lang één microfoon van één van de jongens van De La Soul niet aanstond. En dat niemand daar iets aan deed. Terwijl daar wij vooraan stonden van, hallo, we hoorden je niet.
Niks, gebeurde helemaal niks.
Maar Nicky, jij zat daar een beetje in een soort open riool lekker je boekje te lezen.
Heerlijk. Lekker in mijn eentje, lekker in mijn tentje.
Ja. Heerlijk, ja. Ik heb daar wel zin in.
Die camping is wel heel relaxed, hoor.
Hé, maar we hebben nog een hele belangrijke rectificatie, zag ik staan.
Ja.
Die ik er had neergezet, trouwens. Maar,
ja, want we hebben nu Keeping Up with the Jongs gehad.
Ja. Desperate the Jongs, ja.
Wat ook een leuke podcast zou zijn.
Zeker. Anne, jouw rectificatie. Nee, jij kreeg een mail van iemand.
Ja,
vertel.
Het is belangrijk dat jij dit vertelt, denk ik.
Dat ik het vertel?
Ja, is belangrijker.
Oké, wij hebben vorige week, toen Anne er niet was, hebben we eigenlijk de eerste grote podcastfout gemaakt. Zeg maar les 1 bij het podcasten. Niet roddelen over iemand die er niet bij is.
Niet. Hoezo, dat doen wij altijd. We roddelen altijd over iedereen die er niet bij is.
Niet één van de leden roddelen die er niet bij is.
Dat kan niet.
Maar goed, ik geef ook toe, Anne is er een beetje licht geraakt over. Want als ik er niet bij ben, wordt er de hele tijd over mij geroddeld. En I don't care. Maar Anne
licht geraakt? Dat heb ik er nooit mee.
Anne's ziel was totaal gekrenkt. Omdat wij een beetje smalend deden over zijn Friesland-kennis.
Gênant.
Een beetje smalend.
Behoorlijk smalend deden. En hij wil toch zeggen dat hij misschien geen echte Fries is, maar hij is wel Mr. Kibbeling Drive-In in Lauwers Oog 2021. En dat had toch wel voor de balans even vermeld mogen worden, vindt A. Janssens te Muidenberg.
Nou, ik vond dit gewoon een ingezonden brief die behandeld moest worden.
Ik dacht dat we het wel over de Kibbeling Drive-In hadden gehad.
Ja.
In zaken Lauwers Oog en Anne Janssens Friesland kennen.
Niet goed?
Dit moet gewoon... Dit moet beter behandeld worden, jongens. Jezus, Nienke, wat is dit?
Zo. Nou, sorry, ik heb...
Zo achter elkaar.
Ik heb corona.
Ik heb dinsdag in een opnamestudio gezeten met iemand die nu coronaklachten heeft. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken.
Hey, we hadden nog boze mail vanuit World City Marketing Venlo. Ja, dat was een hele lelijke mail. Maar jullie hadden het over Venlo zonder daarvoor de belangrijke benaming wereldstad te noemen.
Ja.
Dat kan eigenlijk niet. Oh. Heb je het over Venlo? Heb je het over wereldstad Venlo?
Ja, dat is eigenlijk gewoon één woord.
Dit soort dingen gaan fout als ik er niet ben. Dat merk je dan meteen.
Wanneer hebben we het over Venlo gehad dan? Wanneer dan?
Jeetje.
Je begint als mij te klinken. We hebben het volgens mij de vorige aflevering weer over Venlo gehad.
Ik weet het niet meer. Allee, ik kan alleen niet galerieën.
Ja, het was ook niet het beste stukje uit de aflevering. Maar het is lang over Venlo gegaan, ja.
Ja, je kunt het je herinneren, Alex. Want altijd als iemand over Venlo begint, dan zing ik altijd Venlo's tetje van Lol en Plezier.
Nou, oh ja.
Heel goed. Jij gaat een keer mee carnaval vieren in 2024. Nienke, de jongen.
Vastelavond. Shingle, 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 boom. Ja, gaan we doen.
Oké, heel goed. Dat was het, hè?
Dat was Wereldstad
Venlo. Dat was het. Wereldstad Venlo.
Dat waren de rectificaties.
Dat waren de rectificaties.
Luisteraar, heb je nou ook een rectificatie? Omdat ik gezegd dat je heb gezegd dat je met iemand hebt gezoend en het was niet zo. Mail me dan vooral. Mail ons dan op ik@dagennacht.nl.
Heb je ook met een broer van Nienke gezoend?
Of denk je dat? Weet je niet meer zeker?
Heb je een vage herinnering aan mijn broer van Nienke? Laat het ons weten.
Heb je vage herinneringen aan de Sneekweek? Ben je zwanger teruggekomen uit de Sneekweek?
Oh, maar mijn oudste broers waren vroeger een partij populair. Ik moest dan echt... Er stonden de meiden op de hoek van de straat dus te wachten totdat zij naar buiten kwamen. En dan moest ik er naartoe. Werd ik er naartoe gestuurd om te zeggen ze zijn niet thuis.
Met een
dan
clipboard.
Dan zaten zij gewoon achter de bank te wachten tot die meiden een keer weggingen.
Jij was een clipboard-nazi. Clipboard bitch.
Klopt. Maar dat was allemaal nadat mijn oudste broer in de hoofdrol in de schoolmusical had gespeeld. Toen was het echt van de Dam.
Ja. Je moet echt je eigen podcast krijgen, inderdaad. Nienke vertelt over haar familie.
Ja. Nou, is hartstikke leuk.
Een soort goede tijden, slechte tijden. Hey, maar ik heb dus één iemand die 8 keer niest. En we hebben Anne die heel erg een verstopte neus heeft. Hoe zit dit?
Ik doe coronatesten bij de vleet.
Ja,
wanneer denk je dat het klaar is omdat we de hele tijd massaal testen gaan doen als we een beetje verkouden zijn?
Ja, dat zit ik me ook af te vragen. Want terug naar het nieuwe normaal, is dat dan elke keer toch weer blijven testen? Want die dingen vliegen er hier ook doorheen. Ja. Aangezien we alsmaar denken, nu gebeurt het. En die streepjes komen maar niet.
Nou ja, exact hetzelfde hier. En we roepen de hele tijd dramatisch tegen elkaar. Want ik hoorde Grijs Groenteman dat 2 jaar geleden een keer zeggen. Het net sluit zich. Nou, dat roepen wij nu ook de hele tijd. Want er is elke dag alweer iemand dichter bij ons die corona blijkt te hebben. Alle juffen van Kees zo'n beetje. Dat je denkt, nou, daar komt het. Maar het komt maar niet. Ja, is fijn, maar...
Ja, wel ja.
Ik denk inmiddels dat, zoals Harry Mulisch dacht dat hij onsterfelijk was. En dan dat mensen daar een beetje smalend over deden. Die zei, ja, hoorden ze het tegendeel is nog niet bewezen. Dus nou, ik ben gewoon onsterfelijk. Dan denk ik, ja, gewoon dat ik immuun ben voor corona.
Ja, en zonder twee streepjes mag je ook al niet meer naar een teststraat, heb ik gemerkt.
Nee.
Denk ze.
Wat?
Ja, zeggen ze, ja, blijf maar weg. Ja.
Je moet eerst een thuistest doen.
Ja, als die negatief is, dan ja, laat maar. Dan het is te druk.
Ja. Oh, jeetje, maar nog steeds te druk. Ik dacht dat het ondertussen misschien wat afgekalfd
nou ja,
was.
In de grote steden, Hanneke, hebben we het nu over.
Ja, dat is waar. Zo.
Wat
gebeurt er nu?
Ja, Hanneke stijgt op, jongens. Daar gaat ze.
Hanneke? Oh, jullie horen dat veel beter dan ik. Ja, mijn microfoon vangt dat niet op.
Ja, dat geloof
wat
ik
wat gebeurt
niet.
Er dan?
Dat nee, was ja, zo echt. Hard. Dat was dat piefje weer.
Nee, die laptop... het klonk als het begin van de Thunderbirds. Weet u nog dat dan zo het zwembad zo wegschoof en dan kwam zo die Thunderbird uit. Zo klonk het. Wauw. Echt fantastisch. Ja.
Dus nou, daarom goed. Ben ik ook gewoon een beetje zagrijnig. Omdat mijn gewoon die kut laptop kapot is. En nou, ik zit hier te kloten als een student met al die shit hier. En daar word ik echt zagrijnig van.
Maar is je roman wel bereikbaar dan?
Nee, die is zeker bereikbaar. Dat is juist alleen maar goed, want nou, ik heb ook nog een laptop zonder internet. En daar zit ik nou op te werken met die roman en dan heb ik geen afleiding. Dus misschien is het een teken van God dat ik gewoon aan die roman moet werken en niet stiekem.
Jezus.
Ja, jongens, dit is ook niks. Ik kom zo terug met een andere laptop. Ik word hier helemaal zaggerijnig van. Gaan jullie maar fijn door. Ik mis toch niks. Doei.
Jeetje, het is echt zaggerijnig. Heel
boos is ze.
Hallo. Nou, dat gaat lekker. Nee, dan kunnen wij even... Dan gaan wij gewoon beginnen aan onze WVTTK.
Ik mis toch niks.
Ik mis toch niks.
Nou, Hanneke heeft er zin in, jongens.
Ja, we hebben gewoon iemand die wegloopt uit een podcast eigenlijk.
Dit is voor het eerst, denk ik.
Ja.
Echt heftig.
We zijn Hanneke gewoon kwijt.
Nou, Hanneke is weg. Nou ja, dan is het voortaan gewoon met ons drieën.
Moeten we weer een vervanger vinden, Alex? Dat is wel druk.
Moeten we weer Jonica Smeets bellen? Ja. Jeetje, wat een gedoe. De WVTTK, ja. Anne, jij had dinsdag... je hebt geluncht met een leuk iemand dinsdag.
Ja, er was natuurlijk een groot nieuws aangekondigd in de vorige podcast. Janne zou naar kantoor komen.
Nou, hij had er totaal geen zin in.
Nee? Hoe was dat nee, in de reisje naartoe, Nienke?
Ik wil met papa mee naar zijn werk, want dat is veel dichterbij. En dat lijkt me veel leuker. Ik zei, mijn papa moet van 12 tot 5 vergaderen, dat wil je echt niet... En ik had dus de hele tijd gezegd, we hebben 4 soorten hagelslag. Nou, Allah, toen was ze er. Zei ze ook, toen we er naartoe liepen van, ik vind het gewoon een beetje spannend. Ik zo snap ik ook wel.
Ah.
Maar dan is het grote voordeel van dag en nacht, dat de oudste medewerker is nog geen 42. Dus er zitten alleen maar of jonge mensen, of iets oudere mensen, maar met jonge kinderen. Dus iedereen is zo gewend aan al dat grut, dat... Janne zich wel meteen welkom voelde. Ook omdat er meteen kleurplaten voor haar werden uitgeprint.
Ja, dat zag ik inderdaad.
En ze mocht erbij zitten in de opnamestudio. Dus ze was aan het kleuren terwijl wij alle geschiedenis ooit opnamen. Wat voor mijn concentratie niet helemaal goed was. Want het is nog best lastig om een verhaal over een fusillade in de Tweede Wereldoorlog te vertellen terwijl je dochter meer met grote ogen staat aan te staren. Dat is niet helemaal handig.
Ik zag je ook af en toe even met haar naar buiten lopen terwijl de rest nog aan het opnemen was.
Moesten plassen, ja. En ze mocht de bingo molen doen. Dat vond ze dan wel weer heel leuk.
Ah, ja.
Dus ze heeft de nieuwe film voor de vrienden van de show van Alle Geschiedenis Ooit uitgekozen. En daarna kwam natuurlijk het grote moment, want toen zouden we met elkaar gaan lunchen. Toen was ze iets wat teleurgesteld dat mensen te laat waren voor de lunch.
Ja, want jullie zaten vroeg aan tafel met z'n tweeën.
Hé, hey, ja. Doris is erbij.
Hé, hey, Doris.
Hé, hey, Hanneke.
Nou, ik ben blij dat we je weer zien.
Ja. Waarom heb je dit niet meteen ook. Gedaan?
Ja.
Omdat ik... omdat Doris een laptop is. Het zit niet in mijn systeem dat ik die pak.
Oh. Oh. Maar zit je nou ook tussen de patiëntengegevens nu?
Nee.
Oh.
Want hij heeft op zijn werk.
Ah.
Zijn werkspullen op zijn werk.
Bestel even wat diclofenac voor me. Gewoon voor de app, please.
Ik het kan is wel goed je te zien, Hanneke. Ik ben blij ermee.
Dat is wel heel grappig, want Jeroen heeft net dus... Want ik heb de opname door laten lopen, zodat hij nog sync loopt.
Ja.
En ik was net... Godverdomme, Toen dacht ik, Jeroen hoort dat allemaal.
Onze luisteraar die dat niet leuk vindt.
Oh, dat is leuk. Dit zitten we achter de aflevering. De reactie van Hanneke toen alles vastliep.
Dat lijkt me goed.
Ja, en dat flikkert ook iets naar beneden. Volgens mij riep ik toen, ja hoor!
Maar Hanneke, we hadden het net over Jannes grote uitje naar kantoor. Naar dag en nacht.
Ja, die foto was echt zo fantastisch.
Ja, die foto was heel mooi.
En, ze was aanvankelijk wat teleurgesteld omdat mensen niet op tijd gingen lunchen naar haar doen.
Ze had honger.
Ja.
Dus hadden we alles klaargezet.
Ja.
En toen heeft ze heerlijk aan tafel geluncht met Anne vooral.
Ze zat lang aan de lunchtafel hoor, Janne. Die kan goed eten.
Ja, hallo, 4 soorten hagelslag. Wat zou jij doen? En ze heeft dus interessante gesprekken gevoerd met mensen van dag en nacht over hoe heten je vrienden? Wat is je lievelings K3 lied? Nou, dat soort dingen.
Ja. Toen ik het vroeg, was jij... Ik vroeg wie is haar beste vriend? Maar dat was alleen maar mama.
Oh. Ja,
dat was alleen maar mama.
Mooi, hè?
Ja, ik ging me bijna zorgen maken.
Wat echt het allergrappigst was dat Anne kwam langslopen. Anne ging een boterham pakken. En Janne is heel verlegen in zo'n omgeving. Maar die flapte eruit. Waar is zijn arm gebleven?
Ik kwam er niet helemaal uit dat ze verlegen was. Jezus, 110 vragen beantwoorden aan het kind.
Het ging dus eigenlijk... Al haar vragen gingen over Anne zijn arm. Dat vond ze echt fascinerend. Ja. Waar is jouw arm? En toen zei Anne, ik ben hem kwijt, al 38 jaar. Dat vind ik erg grappig. En toen moest ze nog weten hoe Anne zich 's ochtends vroeg aankleedt.
Ja, moest ik dat bijna gaan voordoen hier?
Ja.
Ze zegt, doe maar uit, laat maar zien.
Ja. Maar Anne, vond je dat ze goede vragen stelde?
Ja, er zat een duidelijke opbouw in de vraag inderdaad.
Ja.
Ze wilde steeds gedetailleerder, dook ze erin eigenlijk.
Ja.
Goede interviewer wordt dit.
Ja.
Maar het leukste wat ze op een gegeven moment zei, want dit was natuurlijk aangekondigd dat Janne hier zou komen, dus mensen wisten dat. En iedereen die zich aansloot bij de lunchtafel zei, hey Janne, hallo. Is het. En op een gegeven moment hoorde ik eens zeggen tegen Nienke, waarom weet iedereen hier wie ik ben?
Ik durfde niet aan haar te vertellen, schat, ik maak al 5 jaar een podcast over jou.
Ja, luister niet als je 16 bent en je kunt
dit gaat wat worden als ze erachter komt dat ze het al 5 jaar wordt besproken in een podcast.
Ja, dat gaat zij echt niet leuk vinden. Daar heb ik onvoldoende over nagedacht toen ze 9 maanden oud was en wij deze podcast begonnen. Maar goed.
Ach ja, Tom kan er ook nog steeds mee omgaan, toch?
Nou, ja, die luistert gewoon niet meer.
Ja. Ja. Dan wordt een clubje thuis.
Ja, dat denk precies. Ik ook, ja. Maar goed, het was een hele belevenis. En ze zei, ik zei, wat vond je van mama's werk? Ze zei, het is wel heel veel bla, 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 bla. Ik zei, ja, dat is eigenlijk mijn hele leven, bla, bla, bla.
Het is veel bla, bla.
Dus ach.
Oké, puntje Janne.
Puntje Anne.
Puntje
de
Anne.
Eerste keer dat je... met een spel verliest van je kind.
Dat heb ik in een draaiboek geschreven. Daar wil ik even met jullie over hebben.
Bouw het op.
Julius die houdt dus heel erg van gamen. En we hadden een PlayStation. Maar zijn neefje die was een keer langs. En die heeft dat ding iets te enthousiast op de grond laten vallen. Waardoor hij het niet meer doet. Dus toen had een poosje geen spelletjes ding meer. Heb ik op een gegeven moment een Nintendo Switch gekocht. Want ik dacht dat is beter voor die kinderen. Dat is wat makkelijker. En Julius houdt echt van dat ding. Hij speelt heel veel Mario, vindt het heel erg leuk. Hij kon er in het begin helemaal niks van. Ik dacht, is dit nou een zoon voor mij? Die kan niet gamen. Maar dat ging best wel snel beter. Het ging wel gepaard met veel huilbuien en boos zijn. Want als het dan niet lukte, dan vond hij dat heel moeilijk.
Ja, ik weet nog dat jij wel hebt verteld dat jij ook wel eens zijn spellen moest afmaken. Omdat het dan in ieder geval goed zou gaan.
Dan was hij helemaal in paniek. Zat hij te huilen op het hoekje van de bank dat het niet lukte. Dan moest ik het voor hem afmaken en dan was hij heel blij. Maar dat ging eigenlijk ook steeds beter. Dat hij er steeds meer vrede mee had dat het niet lukte. En dan ging hij het nog een keer doen. En op een gegeven moment kreeg hij Mario Kart. En bij Mario Kart begon het even weer van begin af aan. Dus werd hij 7 en moest hij huilen. Ik zei tegen hem, nou ja, het is toch goed. Je moet oefenen en je wordt steeds beter. Op een gegeven moment werd hij de hele tweede. Toen zei ik, tweede is ook goed, Julius. Tweede is ook goed. En toen zei hij, ja, tweede is ook goed. Dus toen was hij ook weer gerustgesteld. En op een gegeven moment werd hij eerste. En toen ging hij... Nou, hartstikke blij natuurlijk. Ik dacht, oh, dat is best wel goed. Maar hij wil nu dit met mij spelen. En ik heb best wel wat jarenlange ervaring in Mario Kart. Dus ik moest een beetje rustig aandoen. En ik liet hem af en toe winnen. En dan werd hij tweede. En dan was hij wel boos dat ik eerste werd. Maar zei ik, tweede is goed, dus tweede is goed. Tot een week geleden. dat ik gewoon echt mijn best deed. En gewoon verloor. Een paar keer achter elkaar.
Wow.
Het zat me echt niet lekker. En ik was echt gewoon best wel pissig hierover. Ik zit gewoon, wat is hier gebeurd? Ik zit te verliezen van een peuter. Ik doe dit al 30 jaar.
Hij is geen peuter.
Kleuter.
Hij is bijna kleuter. Kleuter. Anne, kom
ja, is hij...
Maar kun jij goed tegen je verlies?
Nee.
Ah ja, kijk, ja, nee, dan...
Absoluut niet, dus het zat me helemaal niet lekker. En weet je, laatst deden we een nieuw level en hij werd eerste, ik werd tweede. Weet je wat hij tegen me zei?
Ik weet het.
Tweede is ook goed, papa. Oh. Ik wilde hem door het raam smijten, jongen.
Tweede wat goed. Goed.
Hij zou echt zo'n tikje op mijn knie geven, hè? Tweede is ook goed, papa.
Zijn die al ouwe? Het einde, hè?
Zijn die al ouwe?
Nou, laatst had ik wel weer... Ook, ik win af en toe ook wel eens. En dan zegt hij... Papa, je bent een oude, akelige man. En dat vind ik ook wel mooi.
Jij zo, dat klopt.
Ja, maar meestal beginnen dit soort dingen met memory, hè? Want memory is op een gegeven moment... Dat kleuters gewoon veel beter zijn in memory. Omdat die kinderen een geheugen hebben van... Heb ik jou daar? En wij toch al een beetje roestig beginnen te worden. En dat je dan een keer een potje memory verliest van je kleuter. Dat is gewoon echt gênant.
Volgens mij heeft Doris pas met memory verloren van Alma. Dus dat klopt. Nee, want wij zijn ondertussen, onze harde schijf is helemaal vol.
Ja.
En er kan gewoon niks meer bij. Ook niet of twee eekhoorns toevallig al 10 keer zijn omgedraaid. En dan klink je zoals die laptop van mij net.
Ja, ik verlies heel vaak van Abe. Abe is heel fanatiek en die is heel handig met spelletjes. Hij kan ook goed vals spelen, moet ik erbij zeggen. Maar ook als hij niet vals speelt, dan wint hij gewoon heel vaak. Weet je, we hebben zo'n spel dat heet dan Waar ben je? En dan heb je een soort van, je hebt twee kamers, twee huizen en... Het is een soort stratego. Jij moet je poppetjes ergens neerzetten. Of zeeslag is het een beetje. En moet de ander raden waar die poppetjes zijn. Dus is de opa in de slaapkamer of nou ja, zo. En dat heeft hij gewoon echt heel snel door. En het is maar goed ook dat hij altijd wint. Want Janne is niet fanatiek. Die lijkt op de vader. Maar Abe is heel fanatiek. En gisteren verloor hij van mij met Uno. En toen begon hij zo... Maar ik wilde winnen. Ik zo, ja, maar ik wilde ook winnen. En ik heb gewonnen. En hij zo, waarom wil jij dan winnen? Ik zo, ik ben fanatiek. En jij bent ook fanatiek. Wat is fanatiek? Ik zo, dat je altijd wil winnen. Ja, ik ben fanatiek. Zit hij zo half te huilen.
Oh, jullie gaan wel een toekomst tegemoet dat jullie spelborden naar elkaar gaan gooien.
Zeker. Ja. Zeker.
Ja.
Ja. Ik ken zo'n familie met allemaal zoons die elkaar ook echt met hockeysticks gingen slaan en zo. Als ze groot waren. Dus ja, wie weet.
Maar ja, om aan te sluiten bij Anne, ik heb dus, dat had ik jullie gestuurd, ik zit dus te helpen bij huiswerkopdrachten die te moeilijk voor mij worden.
Zo, je stuurde dat door.
Ik vond
het
ook echt een pittige opdracht, jongen, die foto. Jezus.
Van procenten moet ik dan deelbreuken maken, wat echt super ingewikkeld is.
Ja, want ik zal even voor de luisteraar even het laten...
Ja, wat was het ook alweer?
Ja, hier heb ik ze. Nou ja, oké, 25% is 1/4. Daar komen we dan nog wel op, hè?
Ja, maar wat is 62% bijvoorbeeld?
3/50.
Ja.
Nou ja, dat weet ik ook wel. 27ste.
Doris zei gisteren bij het mes op tafel, waren we aan het praten. En toen zei hij, maar hoeveel procent zei hij nou? Wat was de vraag nou? Weet je, was zo'n rekenvraag. En toen zei ik, nee, ik luister nooit. Ik luister bij het mes op tafel niet meer als er een rekenvraag komt. Nee. Let ik gewoon niet op. En dan zei hij, nee, maar hoeveel procent? Want ik zeg, nee, echt. Hij zo, oh. Dus ik kan die toch niet.
Ik doe dat zelfs bij Beat the Champions. Dan zit ik daar dus gewoon volle concentratie in zo'n finale. En dan hoor ik hoeveel procent is. En dan ga ik echt
Ja. Maar ik kijk eigenlijk vooral Beat the Champions. Om te zien hoe boos jij kijkt als iemand anders van jouw champions het weet. Dat is echt mijn lievelings. Je hebt echt van,
Er zijn al veel gifjes van gemaakt, dat ik zo... Ja, omdat ze te snel drukken bij een sportvraag. Dat ik denk, ja, maar ik weet hem gewoon. Geef hem nou even 1 seconde. Of een literatuurvraag, nog erger. Die zijn gewoon voor mij. Daar moeten ze gewoon van afblijven.
Ja, hebben jullie wel die afspraken met elkaar?
Ja, er zijn grofweg na seizoen 1. We weten natuurlijk precies van elkaar wat we allemaal weten. En zij weten dus echt bij een bijbelvraag of een literatuurvraag of een politieke vraag. Dan kunnen ze gewoon rustig wachten tot ik druk, want dan druk ik toch wel.
Maar dat, hebben jullie ook wel eens discussies dan na afloop van... Je drukt het, dat is mijn vraag!
Ja van waarom drukt je nou? Waar slaat dit op? Maar ja, wat is nog frustrerender is, maar dat zie je dus niet op beeld. Als ik dan dus niet aan de finale mee mag doen... en er komt een literatuurvraag en die weet ze niet... of een politieke vraag en die weet ze niet... dan zit ik dus echt zo... In het donker zo, no.
Kan er niet zo'n schreeuw op de achtergrond komen dan? Dat zou maar leuk lijken.
Ja, zo'n Wilhelm scream, zeg maar. Gewoon dat je gewoon zo'n...
Het wat muziekachtige scream zo. Ja. Maar goed.
Maar nee, ja, mijn punt wat ik wilde maken is ik denk dus dat dit voor mij een moeilijk punt wordt om mee om te gaan de komende jaren. Dat ik ga verliezen van mijn zoon met dingen.
En ik denk dat wij dan samen in een club kunnen. Ja, nee, ik ben er voor jou, Anne, want ik heb hetzelfde.
Wat denk je dat je nog lang kan volhouden? Voetballen of iets anders?
Ja, ik vind hem lichamelijk gezien is het allemaal nog niet helemaal heel soepel. En daar heeft hij ook niet, hij heeft ook in voetballen niet zoveel interesse. Dus daar maak ik wat minder zorgen over. Maar dat hele spelletjes kan hij wel echt goed. Dat heeft hij wel door. Dus dat gaat een probleem worden. Ja, dat gaat een probleem worden.
Nou ja, misschien kun je het saboteren of zo. Ga je iets kapot maken?
Je gaat het, tenminste, zo ben ik, die ook niet goed tegen verlies kan. Gewoon het zeggen, nee, ik heb nu geen zin. Ik heb even geen zin, ik ben moe.
Ja, weet je wat ook ergens wat ik had gedaan? Mia had dat wel door. Dat ik verloren, toen heb ik de hele avond geoefend toen hij naar bed was.
Oh, heerlijk. En heeft het ook wat opgeleverd? Want je bent ook wel op een leeftijd dat het niet meer zoveel uitmaakt hoe hard je gaat oefenen.
Ja, maar met Mario Kart, je moet ook die routes leren kennen. Hè? Dus er zitten altijd wat shortcuts in en dat snapt hij nog niet. Maar ik wel natuurlijk. Dus af en toe dan zegt hij, papa, hoe kom je hier nou? En dan ben ik er ineens voorbij. En denk ik, ja, jongen.
Sucker!
Ja. Papa heeft geoefend.
Alle cheatcodes opgezocht van allerlei forums.
Oh, wat een treurigheid, jongens.
Oh. Ach ja, zo houden we onszelf van de straat.
Dit is dan ook wel leuk. Ze gaan zich wel ergeren aan deze podcast. Maar ze gaan ons ook wel uitlachen.
Ja, sowieso.
Stelletje zielepoten.
Ja, en misschien... Hoe gek zou het zijn als ze dit misschien ooit gaan luisteren... als ze zelf eventueel, wie weet, kinderen krijgen.
Ja.
Ik denk dat het anders heel erg helpt. Nou ja, weet je wat? Ik heb daar altijd al... Ik heb wel gesprekken over met vrienden. Dat je zo rond je 30ste maak je zo die transitie door... dat je ineens... dat is vaak ook gepaard met dat je zelf ouder wordt. Of dat je zelf kinderen krijgt, bedoel ik. Dat je ineens gaat zien van... oh ja, mijn ouders, toen zij een kind kregen... hadden zij ook geen idee. En toen wisten ze het ook niet. En daarvoor heb je dan nog dat je... ook heel erg hangt aan het oordeel van je ouders. En daarna denk je, ja... we zijn een soort van gelijkwaardig geworden. Want over bepaalde dingen weet ik nu gewoon meer dan jullie of zo, weet je? En ik denk dat wij dus onze kinderen juist een dienst bewijzen. Omdat... alles wat zij over ons moeten weten, over ons geklooi, hebben wij gewoon jarenlang opgenomen. Ze kunnen het gewoon afluisteren. Ze kunnen ze zien van wat een sukkels waren zij. Dus dan komen
zo
veel stellen op een gelijk level.
Ja.
Ik denk wel dat ze dan nu googelen piefje. Wat is een piefje in die tijd?
Wat is een laptop?
Ja. Waarom hadden ze geen hologram van Hanneke gemaakt? Dat is toch veel makkelijker?
Bestond er toen nog geen Jeep? Nu speelt zich alles af in Jeep.
Precies.
En dan zijn we heel oud en dan zeggen we Jeep, wat? Wat kun je dat op de smartphone doen?
Ja.
Daar heb ik een mannetje voor.
Ja, daar heb ik een mannetje voor. Ik bel Marco wel even.
En Anne Janssen zat een tweede casus voor de WVTTK. Kun je die zelf ook even inleiden, vriend?
Zeker. Oké. Nou, ik ken dus iemand die... en die heeft een zoon op de crèche al een poosje. En dat ging al langer met vlagen af en toe. Ging niet altijd even goed. Die zoon had er niet zoveel zin in. En die zat een beetje te zeuren. En ze hadden zoiets van, ja, dit moet nou eenmaal. Want papa en mama moeten ook werken. Nou ja, goed. Dat ging wel een lange tijd zo door. Maar de laatste tijd, vertelde die zijn vriend van mij... komt zijn zoon steeds vaker thuis met verhalen... dat hij op de crèche is geduwd of geslagen. Of dat hij daar is gespuugd. En dat hij niet mee mag spelen. En dat hij echt niet meer wil en verdrietig is. En ze hebben wel gesprekken gehad met die crashleidsters. Maar die wuiven het een beetje weg. En die zegt van ja, er is een meisje dat is wat wild. En er is ook nog een meeloper. Maar ja, goed, het komt allemaal goed. En we houden het in de gaten. Maar hij zei tegen mij van ja, nu vind ik het eigenlijk gewoon niet meer leuk. Ik vind die verhalen steeds extremer worden. Wat moet ik doen? En ik bedacht me eigenlijk, ik heb dat eigenlijk nog nooit echt gehoord. Dat het zo extreem is op een crash.
Kinderdagverblijf of BSO? Echt een kinderdagverblijf?
Ja, het is een kinderdagverblijf. Ja,
ja precies. Oké. Okay, okay. Zijn ze de hele dag zijn ze daar?
Dus er zitten gewoon pestende peutertjes bij. Ik ken dat helemaal niet. Nee. Ik weet wel van Julius nog. Er was op een gegeven moment één jongetje. Dat was een heel raar jongen. Een beetje wild mannetje. En die heeft Julius ooit geduwd. En toen heeft die crashleidster waar Mia bij stond. Dat jongetje zo hard geduwd. dat hij nooit meer iets heeft gedaan daar op de crash. Totaal onverantwoorde actie van die crashleidster. Maar het hielp wel, die jongen was daarna voor altijd rustig.
Maar is het waar? Want ik heb ook wel eens van een meisje gehoord die dat ook aan het vertellen was. Dat ik dacht, nee, je zit gewoon te liegen.
Nou ja, volgens mij zijn er dus... Ja, dat, ik denk dus dat er twee opties zijn. Van of die jongen die weet het zo te brengen dat hij inderdaad niet meer naar de crash wordt gebracht door die ouders, omdat hij het heel vervelend vindt. Dus het kan zijn dat het niet waar is. En dat hij steeds meer beter weet, hoe krijg ik mijn ouders zover dat ik er niet meer heen hoef.
Ja.
Of het is wel waar. En dan heb je wel echt een probleem. En wat zou je dan moeten doen?
Maar
dus
dat is
mijn
toch
vraag
gek van
aan jullie is, de Babbelbox. Wat zouden we aanraden aan mijn vriend met de zoon die niet meer naar de crash wil, omdat hij zegt, ik word gepest?
Ik zou een 1-op-1 gesprek aanvragen, want dat kan gewoon een 10-minuten gesprekje aanvragen met de leiding en zeggen, ik weet niet of ik duidelijk genoeg ben geweest in hoe ons dit bezighoudt, maar het houdt ons echt heel erg bezig en hij is er echt heel gelukkig onder. En als je het dan zo brengt van, wij willen heel graag een gelukkig kind naar de crash brengen en dat gaat nu niet, dus we willen graag kijken waar gaat het inderdaad in de keten mis. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat die kinderen dat heel erg achter de rug van de juf omdoen. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Want er zijn...
Op kinderdagverblijf, daar zit je de hele tijd.
Ja,
twee juffen
op 10
kinderen
op...
of zo.
Ja, ja.
Dus dat kan bijna niet.
Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee.
Ja, maar dat kan natuurlijk ook verbaal zijn. En als ze dan verbaal, ze heel zacht, hem de hele tijd allemaal dingen toefluisteren. Maar zijn kinderen van
zijn
zo gehaaid?
Zulke gemene peuters? Ja, dat
ja
kan.
Die bestaan wel hoor, volgens mij. Als je echt vervelende... Ja. Maar ja.
Abe had een tijdje een jongetje van de BSO. En die kwam dan dus naar de groep van Abe. Want die hadden een gemeenschappelijk plein. En dan ging hij Abe duwen. Toen was Abe echt 2. En dan was dat jongetje was 5. Dat je denkt,
nah,
hoezo doe je dit? En dan Abe zo, ja, piep was er weer. En die ging me weer duwen. Die hebben ze dus echt uit elkaar moeten halen. Nu vroeg ik laatst aan Tom, waar is Piep gebleven? Die stond dus ook niet meer, die zit niet meer op school. Die is gewoon
Piep
verdwenen.
Zat niet meer op school.
Die zit vast ergens of zo. Wat is er gewoon
afgevoerd?
Jeugddetentie?
Ja, die vinden we straks ergens in het kanaal. Nee, dat hoop ik niet.
Over jeugddetentie gesproken. Ik weet dat allemaal op het kinderdagverblijf ook wel eens zei. Van ja, die en die, die knijpt me of die duwt me dan. En dan zeiden we, Doris en ik tegelijk met internaat terugduwen.
Ja.
Maar dat heeft ze toen tot het uiterste gedaan. Want toen heeft ze ooit, had een kind gemeen tegen haar gedaan. En toen, 's ochtends. En toen is ze 's middags pas uren later, op een gegeven moment toen het kind alleen zat, vertelde de leidster, liep allemaal daar zo heen. En toen heeft ze er echt gebitchslapped zo.
Huppatee.
Toen was echt gewoon een map verkocht om dat terug te doen. En dus toen, nou ja, daarna heeft ze ook nooit meer last gehad met dat kind. Volgens mij zijn dat nu zelfs vriendinnetjes. Dus dat was echt wel grappig. Dat dan zo'n peuter dat dan wel kan onthouden van, ik ga jou nog even pakken als ik de kans zie.
Misschien is dat een familietrekje van
ja,
een soort olifantengeheugen om als je ooit iets hebt misdaan.
We can hold a grudge. Ja. Maar ik denk Nienke, ik denk dat jij wel echt de beste tip geeft. Gewoon even dat gesprek even aangaan. Ook om te kijken waar de grens ligt van het peuter fantasiegedeelte. Of hoe zeg je dat? Peuters kunnen natuurlijk ook heel erg groots over iets kleins opgeven.
Maar, ik denk
maar misschien
dat...
is het niet zo.
Ja, ik denk wel dat wat hier een beetje belangrijk is dat je dus die leiding echt heel goed moet kunnen vertrouwen, merk je dan.
Ja.
En dan weet je van, oh, dat is wel of niet waar. Maar als je, ja, misschien komt het ook doordat je weinig keuze hebt in kinderdagverblijven, dan is het lastiger. Maar ik zou altijd iets kiezen waar je de leiding compleet vertrouwt. En dan weet je in ieder geval hoe het echt zit.
Ja. Want het zou natuurlijk ook nog zo kunnen zijn, bij peuters is het natuurlijk ook zo, stel dat het zijn twee peuters die alleen maar samen willen spelen, die helemaal dol zijn op elkaar. En dan dus altijd tegen dat jongetje zeggen, nee, je mag niet meedoen. Dat is best wel hard, maar dat is dan niet uit een soort van, we haten jou, maar meer van, we zijn met z'n tweeën aan het spelen. Maar dat kan dus, ik snap dat in het hoofd van de peuter in kwestie iets heel groots kan worden, terwijl de juf op het KDV dan misschien zegt, oh ja, dat zijn die en die en die
ja,
zitten
maar,
altijd
maar
boven
ook...
op elkaar.
Qua KDV vind ik wel dat er ook iets meer dan bij een BSO wat opvoeding bij zit. Dus dan moet zo'n KDV ook die kinderen leren. Nou, jullie moeten ook een keer met Henkie spelen. Ook al hebben jullie daar geen zin in.
Ja. Samen delen, samen spelen. Hè? Ja.
Maar Alex, wat ik wel vanuit Amsterdam nog gewend was, is dat de leiding echt om de 3/4 jaar helemaal wisselde en veranderde.
Ja.
Die doorloop was zo groot bij al die plekken waar we waren geweest.
Dat is wel heftig eigenlijk, hè?
Ja, dat is wel heel heftig, ja.
Ja. Ook het is zoveel tekorten, dus iedereen die in Amsterdam, al die mensen die woonden altijd in Landsmeer of Purmerend of Ilpendam. En als ze dan ergens in de regio daar iets open ging, waren ze allemaal weer dichter bij huis.
Ja.
Konden ze weer een nieuw blik uit de Almere dan weer opentrekken als ze mazzel hadden.
Ja, volgens mij is op heel veel plekken ook niet eens een keus welk kinderdagverblijf je heen gaat. Omdat je moet...
Je mag blijven dat je een plek krijgt.
Precies, ja.
Ja, is wel... Ja. Maar ja, goed, het is natuurlijk zo vervelend, hè. Als je daar al op zo'n jonge leeftijd al mee te maken krijgt. Dat je kind niet goed
je kunt ook niet zeggen... Je kunt niet zeggen van ik breng hem even ergens anders heen.
Nee, dat is altijd moeilijk. Of ik hou je thuis. Dat is ook ingewikkeld natuurlijk.
Ja. En ja, dat lijkt me het alle rots inderdaad. Je weet van mijn kind zit niet lekker in zijn vel.
Ja.
En ik weet niet zo goed wat ik eraan kan doen. Behalve dan dus weer met de leiding gaan praten.
Ja.
Want ook al is het, weet je, dat is dan ook weer de volgende trap. Ook al bedoelen die kinderen er niks slechts mee. En zegt de leiding van echt, we houden het heel goed in de gaten. En er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Dan is de onrust bij dat jongetje in kwestie nog niet weg, zeg maar. Die blijft ongelukkig. Hoe turn je dat dan om, zeg maar? Dat vind ik echt lastig.
Ja, en dit is ook wel weer het verhaal. En daar had ik ook nog met hem over. Zo'n kind moet zich ook wel leren bewapenen er tegen op een of andere manier. Ik bedoel, school gaat nog erger weet ik niet. Maar dit gaat niet de laatste keer zijn dat dit gebeurt.
Ja.
Ja, of hoe broers en zussen met elkaar omgaan. Ik bedoel... Ik mocht thuis nooit meedoen, weet je wel. Maar dat is
hoe
inderdaad,
leer zo'n
dat...
kind zich er tegen te bewapenen dan ook? Dat moet ook vanuit die cash komen en die leids.
Ja, precies. Die moeten dat begeleiden.
Ja, maar ja, god, soms is het ook een karakter. Dus dat is ook heel lastig.
Ja, zoals mijn vriend zegt, het is ook wel een watje.
Oh.
Ja, maar het is een peuter.
Ja, precies. Dus, maar ja.
Nou ja, je hebt van die kinderen en... Die hebben zeg maar hun hart echt aan de buitenkant van hun lijf hangen. En dat je dan zo ziet van... Oh, jij bent echt zo'n schat en zo lief en zo open. En ik hoop echt niet dat mensen daar misbruik van gaan maken. Want je ziet dan er nog helemaal geen schaal omheen zitten of zo. Snap je wat ik bedoel?
Nee, en je hebt ook het andere uiterste. Echt van die duiveltjes waarvan je ziet van ontzettend verwend. Gedoe met broers en zussen waar er altijd ruzie is. Dus die komen ook op een hele andere manier een kinderdagverblijf binnen.
Ja.
Ja.
Hebben jullie veel ruzie gehad op de basisschool? Hebben jullie veel gevochten met andere kinderen?
Ja, ik wel.
Ik ook.
Ja?
Echt heel veel.
In Wurg. Waar ging je dan vechten, Alex?
Ja, weet ik veel. En als ik nu wel eens kinderen zie... en dat ik ook denk, zijn ze nu wel of niet aan het vechten... denk ik, ja, zo heeft het er vast uitgezien. Dat je denkt dat het een heel gevecht is... terwijl het niks voorstelt. Een beetje schoppen of zo.
Maar ik bedacht me laatst wel... toen ik daarover nadacht, van ik hoop niet dat Julius ditzelfde gaat krijgen. Ik heb echt veel gevochten met kindjes op de basisschool. Want ik vind het idee, als Julius dat ook gaat doen, vind ik helemaal niet fijn.
Het is wel anders hoor, merk ik. Ik bemerk op de basisschool dat ze er zo goed bovenop zitten, die leerkrachten ook.
Maar denk je dat het bij ons niet was?
Nou, kreeg je kanjertraining? Kreeg je überhaupt kanjertraining of wat dan ook?
Wat is dat?
Weet ik niet.
Nou.
Ik heb wel één keer, waar ik nog daar heb ik mijn hele leven spijt van, met een andere jongen één jongetje gepest. En toen zijn we tot de orde geroepen en toen kreeg ik ook gelijk spijt. Dus daar werd wel in de gaten gehouden.
Hmm.
Maar waarom ging je hem pesten dan?
Weet ik niet. Ja, dat was een jongetje wat gepest werd.
Dat was zo eentje met zijn hart buiten zijn lijf, zeg maar.
Oh. Ja, ja.
Ik ben ook 2 keer naar de EHBO gebracht op school. Nee, 3 keer.
Oh.
Ja.
Is dit de reden waarvoor, moet ik aan Janne vertellen dat je zo je arm bent kwijtgeraakt? Een gaaf verhaal.
3 keer naar de EBO geweest op mijn basisschooltijd. Al was het 2 keer mijn eigen schuld. Ik was ook gewoon heel wild.
Oh, jij was een doenja dus.
In één keer had ik ruzie met een jongen en toen had ik hem in een houtgreep genomen op de grond. En toen was hij zo boos dat hij later... was ik aan het voetballen. Toen kwam hij achter me staan. En toen deed hij 2 vingers in mijn mond. En toen heeft hij mijn wang van binnenuit opengekrapt.
Nou ja, zeg.
En dat bloed zo erg. Dat het echt... Mensen dachten dat ik gewoon aan het overlijden was op het schoolplein op dat moment.
Dat nou ja, zeg.
Aan de binnenkant?
Ja.
Waarom?
In mijn mond.
Waarom?
Ja, die gast was gek.
Dat blijkt al, ja.
Ja, die was gek. En die kwam even verhaal houden dat ik hem in elkaar had geslagen.
Ja. Amsterdam in de jaren 80, mensen.
Nou ja, ik zat eraan te denken. Het ging er best wild aan toe bij mij op school. Maar ik weet dus niet of dat normaal is.
Nou, ik heb wel een vinger gebroken toen een jongen er tegenaan schopte ooit in de wijk. En Oei. Ik het afweerde. Maar ja, dat was ook was niet eens een gevecht. Ik heb wel eens met hem gevochten, maar dit was geen gevecht.
Wauw.
Ja.
Nee, god. Nee, het enige wat ik ooit heb gedaan is iemand die gemeen tegen me deed terwijl ik op de fiets zat, diegene tegen zijn voorwiel schoppen, waardoor die viel. Dat is een hele goede tip trouwens.
Ja, op zich wel. Maar je moet zorgen dat niet jouw voet tussen de spaken komt dan. Inderdaad.
Nee, je moet tegen de band met een vlakke voet zo tegen de band trappen. En dan gaan ze geheid de berm in. Werkt echt goed.
Ik heb wel eens een keer iemand kauwgom in zijn haar geplakt toen hij mensen zat te zieken met kauwgom.
Ja, dat is wel best gemeen, of niet?
Ja. Nou ja, was gewoon een goede... ik vond heeft daarna geen last meer van gehad.
Bij mij, ik was echt niet fysiek gemeen, of gemeen, maar fysiek geweld was het meer bij mij.
Je was niet fysiek gemeen, maar wel
geweld. Nee, ik was niet echt gemeen met dingetjes of pesten of zo. Dat heb ik nooit
gedaan. Oh, zo?
Nee.
Dat snapte ik ook niet, vond ik helemaal niet leuk. Maar ik was meteen, als iemand iets vervelends deed, dan reageerde ik direct. Het was ook gewoon mijn eigen onzekerheid en dat ik dacht van, ik moet gewoon meteen alles de kop indrukken, anders...
Ik denk helemaal niet dat zo'n slechte strategie is, als ik heel eerlijk ben.
Ik heb dat verbaal, tenminste op de middelbare school, vooral gedaan. Ik was er ook bang voor om gepest te gaan worden. Dus ik dacht gelijk de kop indrukken, gelijk dodelijke opmerkingen maken.
Ja.
En dat lukte altijd wel goed, dat ze geen weerwoord hadden.
Dat loop je dan ook niet het risico dat als je verbaal er iemand onder drukt, dat ze juist fysiek terug gaan reageren van hier, pof op je neus met je woorden... Alex van
nee, want je moet het dus wel goed publiekelijk doen. Dan,
dat wilde ik net zeggen. Als je het openbaar doet en diegene wordt uitgelachen, dan hoef je daar eigenlijk niet meer bang voor te zijn.
Ja, dat was gewoon zo'n burn en dan ging het wel goed.
Ja, dat was wel, dat vond ik ook altijd. Achteraf denk ik nog wel eens van, god, dat waar. Ja, dat het wel knap is. Maar dat kwam ook omdat mijn broers me altijd zo afzeken. En dan moest ik aan de keukentafel heel snel ook alles weten te pareren van iemand van 5 en van 10 jaar ouder. Was eigenlijk helemaal geen goede wedstrijd, maar dat was wel een goede boksring, zeg maar.
Daarom ben je nou schrijver geworden.
Ja, ik weet nog dat ik op de brugklas zat en ik zat altijd in een klas met jongens op de lagere school. Toen ineens zat ik in een hele klas met meisjes. En ik zat daar en ik zag er eigenlijk al zo uit als nu, weet je wel. En ik had van die gerecycled papieren schriften en zo. Want ik kreeg thuis, was het allemaal... macrobiotisch en zo. En toen kwam er zo'n meisje aan mijn tafel staan en die zei, heb ik dit wel eens verteld?
Vast wel.
Nou, ja, vast wel. En die zei, gadver, en hebben mensen hun kont afgeveegd met jouw schriften? Omdat het gerecycled papier was. Toen zei ik, leg jij je wc-papier in de papierbak nadat je hebt gekakt? En toen zei ze, en daarna heb ik echt, toen praatte gewoon niemand tegen me in de brugklas. Ja, maar de rest van de middelbare school was superleuk en kwam het allemaal goed. Maar de brugklas dacht iedereen, wat zit daarvoor? Het kon als een ronde bril. Ik weet nog een t-shirt aan van Erik Scheurs, weet je wel. En hij in de kort had ik een t-shirt van aan.
Jouw klepzeiker.
Ja, maar ja, dus dat het nog goed is gekomen op de middelbare school is eigenlijk een wonder.
Het is wel zo, bedenk ik me nu, van René's... eerste jaar op de basisschool was het wat we heel goed werkte is dat zij een soort vriendinnenclubje hadden die samen optrok en mochten dan zo'n vervelend jongetje iets vervelends doen, gingen ze met z'n allen verhaal halen. Dat is een soort vrouwenbende.
Gewoon heel goed. Feminisme 101.
Precies.
Maar.
Handen in de zij en jochie. Wat zei jij?
Wat zei jij? Oh ja, maar ik kijk bang natuurlijk.
Tegen haar?
Ja, precies.
En dan durven die scheiden natuurlijk helemaal niks
meer.
Nee,
die vinden dat allemaal hartstikke eng dan. Ja, die zijn goed. Een beetje bang voor meisjes. Dus zo'n vriendinnenclubje werkt voor meisjes wel heel goed.
Nou, ik probeer Janne nu, en Janne is altijd heel erg bezig met wat zullen anderen dan wel niet denken? Weet je, want als ik dat aan heb, dan denken mensen dit of de, en dan... Maar dat is gewoon een heel lastige iets om tegen in te gaan. Want ik kan wel tegen haar zeggen van, joh, de mensen denken echt niet zoveel. En als ze wel iets erover zeggen, dan zeg je, ja, wat boeit mij dat, zeg je dan. Zeg maar gewoon, wat boeit mij dat, punt. Maar ik weet ook wel van, dat zelfvertrouwen, dat komt ook alleen maar met het klimmen der jaren, zeg maar. Het kan alleen maar, als ik maar de hele tijd tegen haar blijf zeggen van, ik vind je fantastisch en laat niemand iets anders tegen je zeggen.
Ja, en af en toe gewoon zelf op je slippers naar buiten, niet per se in je badjas, maar wel in je joggingbroek.
Nou ja, daarom staan we heel vaak. Abe houdt heel erg van dansen. En als we dan in de HEMA staan en er is muziek, dan gaat hij altijd staan dansen. En ik doe dus altijd mee. Omdat ik altijd denk, ja, dit is zeg maar het voorbeeld dat je moet geven van... ik vind het leuk dat hij danst. Ik word er zelf ook vrolijk van. Dan doe ik er gewoon lekker mee.
Janne even ergens anders staan bij de...
Ja, die schaamt gewoon helemaal gezetten natuurlijk. maar dat ik wel van, weet je, het boeit mij niet of mensen dan naar ons kijken.
Al het winkelpubliek, dat is die boze mevrouw van Pieter Champions.
Ja, die staat heel wat gek te dansen.
Dat heb ik nu inmiddels wel, ja.
Dat arme kind moet meedansen.
Ja. dat staat ze weer op te vallen, ja.
Altijd met die BN'ers, altijd.
Ja. Altijd de aandacht willen hebben, ja. Ja, maar ja, ja, Aap is natuurlijk eigenlijk gewoon een BN'er zonder dat hij er eentje is, zeg maar. Zo, hij gedraagt zich al wel helemaal als
Ah, fijn, dat was, ik had twee puntjes in het draaiboek.
Ja. Nou, ik vond dat twee hele goede puntjes. En ik denk vond dat het ook we nou vanuit de aftiteling kunnen.
Nou, we moeten alleen nog even melden wat ik heel leuk vond op Vriend van de Show. Over ruzies met je partner, over onzinnige dingen. Dat is iemand een partner had die op de bank moest slapen vanwege ruzie over biologische producten.
Ja. Over intensieve veeteelt, toch?
Ja. Ja. Dat wil ik er echt even
noemen.
Op
de bank slapen.
Heel grappig.
Heerlijk.
Ja. Dit naar aanleiding van voor de mensen die vorige week nog niet hebben geluisterd. Hanneke en Doris hebben ooit slaande ruzie gehad over de actietomaat. En of de tomaat voor Ellen Vogel...
wel of niet terecht was.
Oh ja, precies. Maar het zijn dus mensen die nog gekkere redenen hebben om zeg maar ruzie te maken.
Maatschappelijk wel urgenter.
Ja. Dat is waar. Dat is waar. Jongens, ja, ik ga aftitelen.
Ja, precies. Want ik ben zelf... ik ga weer kloten met mijn scheidlaptop.
Okay. Ik ben heel benieuwd naar de audio van Hanneke toen ze even weg was.
Ja. Misschien valt dat ook weer tegen. Maar het valt vandaag allemaal tegen. Dus aftiteling.
Blijf vooral hangen na de aftiteling. Want dan horen jullie Hanneke vloeken. En als je niet van vloeken houdt, moet je hem dan uitzetten.
Of zet ik een piepje zonder. Hanneke, hoe erg was het?
Ik weet het niet meer.
In Amerika zouden ze het weggebliept hebben, toch?
Ja, dan bliep is alles weg.
Ik vraag wel aan Jeroen om met de bliepjes even te werken.
Heel leuk. Daar komt-ie. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking... Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show kun je onze spin-off Ik Ken Iemand Dieet volgen, alwaar wij ons klaarstomen voor de leemkouwloop. Op Twitter heten we @ikkenniemanddie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende!
Ja joh! Ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek. Oké, kabeltje. Okay. Wacht. Ah!